Goedemorgen allemaal. Doet hij het? Ja, ongeveer. Een beetje, ja, daar is hij. Dan hoor ik mezelf. Ja, de overwinning op verzoeking is het thema van deze ochtend. En verzoeking of verleiding, hè, ook wel een ander woord een beetje ervoor. Dat is zo mooi aan de voorkant. Zo prachtig aan de voorkant. Maar zo vreselijk lelijk aan de achterzijde. En het maakt niet uit wie je nou bent of wat je achtergrond nou is. De verleiding die presenteert zich altijd als prachtig en als uitnodigend. Maar achter dat hele gevaarlijke masker is het gevaarlijk en ook dodelijk soms. En de beste manier om uiteindelijk niet met verleiding of verzoeking in aanraking te komen, is om er heel hard van weg te rennen. En in de Bijbel staan niet alleen zaken genoemd, hè, waar je van weg moet rennen, maar de Bijbel leert ons bijvoorbeeld wel dat, om er één uit te kiezen, is dat je bijvoorbeeld wel weg moet rennen voor seksuele verleiding of verzoeking. Want de Bijbel leert dat daar niemand tegen opgewassen is. En dan leert de Bijbel van, dan is wel het beste wat je kan doen is, wegwezen. Maar hoe goed we ook ons proberen te wapenen tegen de verzoekingen en de verleidingen, de praktijk leert dat het niet altijd lukt om daarvan weg te rennen. Of om het te ontwijken. En vroeg of laat worden we allemaal wel een keer verzocht in ons leven. En vaak blijft het niet bij één keer. Maar het is wel goed om vooraf, voordat we hierover gaan praten, wel een aantal dingen helder te hebben. En een paar zaken op te helderen. Verleiding op zichzelf is geen zonde. Het is niet verkeerd, het is geen zonde om verzocht te worden. Ik zal het zo laten zien vanuit de Bijbel. Het is wel een zonde om eraan toe te geven, leert de Bijbel. En het is dus niet een zonde om verzocht te worden. Dus zolang als je leeft, zullen er verzoekingen zijn op je pad, op je levenspad. Het is onderdeel van je leven en je bevindt je nou eenmaal in goed gezelschap, want als we hier om ons heen kijken, of breder om ons heen kijken, waar we wonen en werken en waar we leven, er zijn allemaal mensen om je heen die door hetzelfde heen gaan. We worden allemaal verzocht. Overal zijn er mensen, net zoals jij en ik, die verzocht worden. En de Bijbel leert ons dat verzoeking niet iets bijzonders is, of dat het een speciale groep alleen betreft. Verzoeking is niet op een reis om alleen jou te pakken te nemen. Nee, en ook al voelt dat soms zo. Laten we maar eens lezen in 1 Korinthe 10 vers 13, daar staat het zo. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal u met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. En laat me bewijzen voor jullie dat verleiding of verzoeking geen zonde is. Want Jezus Christus zelf werd verzocht. Jezus Christus, de mens die geen zonde heeft begaan. Hij werd verzocht. Hebreeën 4 vers 15 zegt, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. En een ander punt wat we goed moeten beseffen is dat verzoekingen nooit van God komen. Nooit. Als iemand tegen jou zegt van ja, wat ik nu meemaak, de verleiding die me nu is overkomen, de verleiding, die verzoeking waar ik nu doorheen ga, die is van God afkomstig, dan is dat niet waar. En dat is goed om dat ook vooraf helder te hebben. Want 1 Jacobus 1 vers 13 zegt, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Belangrijk om dat vooraf helder te hebben. Verzoekingen of verleidingen komen van iemand anders, van de duivel. En het is niet voor niets dat de Bijbel hem ook de verzoeker noemt. En dat is één van Satans namen. De verzoeker. En als je een tijdje christen bent, dan is de verzoeker er altijd om je heen. Dat weet je. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Op zoek naar mensen die hij kan verslinden. En ik weet zeker dat, net zoals bij mij dat gebeurt, jouw pad ook regelmatig met hem gekruist is. En hoewel we met respect en terughoudendheid moeten reageren op die verzoekingen van de Satan, is het niet zo dat we er obsessief mee bezig moeten gaan of heel bang voor moeten zijn. Het goede nieuws is dat verzoekingen overwonnen kunnen worden. Verleidingen kunnen verslagen worden. En God zorgt daar dus voor, zoals we net al lazen, dat de hoeveelheid en de mate van verzoeking nooit meer is dan dat wij zelf aankunnen. Er is een oud gezegde dat luidt: Satan verzoekt ons om ons slechter te maken en God test ons om ons beter te maken. En ik heb hier al eens eerder gesproken, hier over de wapenrusting van God uit Efeze 6. En als je daarin leest, dan wordt daarin beschreven dat we allemaal verdedigingswapens hebben. Dat is het harnas, de gordel, het schild en de helm. En zoals gezegd, dat zijn allemaal verdedigingswapens. Maar we hebben ook één aanvalswapen. En dat is het zwaard van de geest. Het zwaard van de geest, dat is Gods woord, lezen we in Efeze 6, vers 17, het tweede deel. En God heeft ons dus een wapen gegeven waarmee wij in de aanval kunnen gaan. En dat is belangrijk om dat te beseffen. En het interessante is dat in de Bijbel zijn er twee Griekse woorden voor het woord woord. Een beetje ingewikkelde zin wellicht, maar dus in de Bijbel zijn er twee woorden, twee Griekse woorden, waarmee het woord woord wordt aangeduid. Laat het me je uitleggen. Het eerste woord wat je misschien al eens gehoord hebt is logos. Er is ook een schip van OM volgens mij, dat heet logos. Dat is het hele woord van God. Van Genesis tot Openbaring en alles wat er tussenin staat, dat is het logos van God. Maar hier in Efeziërs, waar dus staat Gods woord, staat niet het woord logos. Dat staat daar niet. Het is een ander woord. Daar staat namelijk rhema. Het Griekse woord rhema of rhema. En dus Paulus zegt hier, we moeten het zwaard van de geest nemen, dat is Gods rhema. Nou, de vraag is dan natuurlijk, wat is het verschil tussen die twee? Wat is nou het verschil tussen het woord logos en het woord rhema? En het verschil is, zoals gezegd, het logos is het hele woord, dus de gehele Bijbel. En met het woord rhema wordt bedoeld een gezegde of een uitspraak van God. Dus waar het op neerkomt, is dat het uit het logos van God een specifiek rhema kan komen van God. Wat we eruit kunnen halen, wat we kunnen gebruiken op het moment dat we worden aangevallen. En het zijn dus deze rhema's of gezegdes die we dus gebruiken als de Satan achter ons aankomt met verzoekingen en verleidingen. Dus de Bijbel is de wapenrusting waaruit we die rhema's, die zwaarden van de geest kunnen halen. Dus dit is het hele arsenaal. Dit is het hele wapenarsenaal wat we hebben. En dan kunnen we zeggen, nou, we kunnen hier één vers, dat is één zwaard, dat is één rhema, één gezegde, één uitspraak van God die we kunnen gebruiken om een verzoeking te weerstaan. En als we dat dan ten diepste begrijpen, als we dan echt begrijpen wat ermee bedoelt, dan zal het een wereld van verschil maken. En daarom alleen al is het zaak dat je bepaalde gedeeltes van de Bijbel, bepaalde versen gewoon weet, dat je die kent. Dat je die uit je hoofd leert, om het zo maar te zeggen. Want zonder dat kom je volledig onbeschermd in de strijd terecht. Ik heb hier toen ook wel eens gezegd, dat is hetzelfde als dat je kind de oorlog instuurt met alleen een t-shirt en een spijkerbroek. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Je moet voorbereid zijn. Je moet je wapenarsenaal aan hebben. Je moet een helm op hebben. Je moet een geweer bij je hebben. Als je de strijd ingaat. Anders gaat dat niet. En er is niemand anders die de rhema van God beter gebruikt dan de Heer Jezus Christus zelf. En ik wil met jullie kijken naar een ervaring uit zijn leven, waarin hij ons laat zien hoe wij dat zwaard van de geest kunnen gebruiken. En hoe we dat kunnen inzetten. Want toen Jezus werd verzocht door de duivel in de woestijn, gebruikte hij het zwaard van de geest met een kracht en een precisie die past bij een onoverwinnelijke krijger. Bij een onoverwinnelijke strijder. En ons tegelijkertijd toont hij ons hoe ook wij dat kunnen doen. In Matthäus 3 staat namelijk, begint namelijk daar, en er staat opgetekend hoe Jezus gedoopt wordt. En waar God over Jezus zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, in vers 17. En dit is een moment in de tijd waarin God in heel zijn wezen aanwezig is. Het is zo'n bijzonder moment. Überhaupt in onze tijd, dit moment is heel bijzonder, want daar is God de Vader is daar. God de Zoon die daar in het water is. En God als geest die neerdaalt op Jezus als een duif. Daar zijn ze met z'n drieën aanwezig. Dit is trouwens een van de versen, even een zijstapje, waar je de drie-eenheid van God heel duidelijk kan zien en kan bewijzen. En dit was als een hoogtepunt en een heel bijzonder moment in het leven van Jezus. Want het wordt niet beter dan dat, dat je gedoopt wordt en dat God de Vader tegen je zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Beter dan dat wordt het niet. En wie van jullie weet dat in een hoogtepunt in je leven je het meest kwetsbaar bent voor de verzoekingen van de Satan? Want we lezen na dit geweldige moment in Jezus' leven dat hij weggaat van die plaats en in de woestijn wordt geleid. Matthäus 4 vers 1. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Dus pas op voor die hoogtepunten in je leven, want vaak bepaalt de hoogte van die berg ook de diepte van het dal wat erop volgt. Dus als je denkt, ik zit daar, man, top of the world. Ik sta op de hoogte van mijn kunnen. Dan volgt daarna een dal, wees erop voorbereid. En Jezus is daar in de woestijn en we zien hier dat de Satan aan het werk gaat om hem te verzoeken. En we gaan ook ontdekken dat hij dat op dezelfde manier doet en nog steeds doet zoals hij dat deed in de Hof van Eden. Toen hij Adam en Eva verzocht. En hij doet dat altijd op dezelfde manier. En weet je hoe? Op drie manieren. Hij appelleert aan de begeerte van het vlees, van wat we graag willen hebben, van het oog. En op de hoogmoed van het leven. Zoals er staat in 1 Johannes 2, vers 16. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en het hoogmoed van het leven, is niet uit de wereld, maar is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En dat was zijn strategie al in de Hof van Eden. Want hij zegt daar tegen Eva, Genesis 3 vers 5. Maar God weet, op de dag dat u daarvan eet, de begeerte van het vlees, en dat uw ogen geopend zullen worden, de begeerte van de ogen, en dat u als God zult zijn, de hoogmoed van het leven, goed en kwaad kennend. Herken je het? Zie je het? En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten, begeerte van het vlees, en dat hij een lust, begeerte, is een ander woord voor lust is een ander woord voor begeerte, was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden, hoogmoed. Verstandig in onszelf. We willen ook meer dan God zijn. En zij nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. En diezelfde strategie past de Satan ook toe bij Jezus. Want hij begint in Matthäus 4 vers 1 tot en met 3 te appelleren aan de begeerte van het vlees. We lezen nogmaals. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. De Satan komt bij Jezus op het moment dat hij vreselijke honger heeft. En het is eigenlijk al heel grappig en bijzonder dat daar staat, na 40 dagen kreeg hij tenslotte honger. Nou, ik krijg na 40 minuten al, dat ik denk, Of niet? Maar Jezus, na 40 dagen krijgt hij tenslotte honger. En dat zal stevige honger geweest zijn. En wat Satan dan probeert is hem te verzoeken om, maak je eigen brood. Maak nou gewoon lekker je eigen brood, dat kun jij. En de Satan probeert dus Jezus te verleiden om een wonder voor zichzelf te verrichten. En daarmee buiten de wil van God de Vader te gaan. Maar let op wat Jezus doet. Schik, hij trekt zijn eerste rema. Zijn eerste gezegde, zijn eerste uitspraak komt naar boven. Uit zijn wapenrusting. Zijn jullie er klaar voor? Komt-ie. Maar hij antwoordde en zei in vers 4, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Pak aan, Satan, die is voor jou. Om deze verzoeking te verstaan, citeert Jezus uit Deuteronomium 8, vers 3. En het sleutelwoord hierbij is alleen. Want Jezus herinnert Satan eraan dat wat God zegt. Dat wat God zegt, dat dat vele malen belangrijker is dan het brood dat het lichaam voedt. En Satan wordt daar even verslagen. Door de zwaard van het geest, dus door Gods woord. Maar Satan, die geeft niet op. En die zegt van, ho, wacht even, die heeft ze niet gelijk gewonnen. En die zegt, oké, die gaat gelijk met een volgende verzoeking, komt hij eroverheen. Dus wees er ook op voorbereid. Dat als je denkt in je leven, hey, ik heb deze verzoeking weer staan. Reken erop dat die keihard terugkomt, want het is een strategie. En hij gaat appelleren nu aan de hoogmoed van het leven. Matthäus 4, vers 5 en 6. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Dus boven op de tempel, neerkijkend op het tempelplein, zegt de duivel tegen Jezus, als je voor jezelf dan geen wonder kan verrichten, dan zal God dat toch zeker wel voor jou doen. Dat zal hij toch wel doen. Spring naar beneden en laat je door God opvangen. Laat je op weg naar beneden door hem beschermen. Zodat daarmee voor iedereen duidelijk wordt dat jij de Messias bent. En iedereen zal weten hoe belangrijk je bent en dat je hoger geplaatst bent dan wie dan ook. Dus hij appelleert eraan de hoogmoed van het leven. Jij kunt belangrijker zijn dan wie dan ook. Want zelfs de engelen zullen je dragen. En is het je al opgevallen dat de duivel al heel snel door heeft dat Jezus het woord van God gebruikt om hem te weerslaan? Dus denkt de Satan, hey, ik pak ook een rema uit de Bijbel. En hij citeert daar uit Psalm 91 vers 11 en 12. Hij zegt ook, er staat geschreven. Dus hij denkt, ik zal hem even. Maar Jezus laat zich daar niet door uit het veld slaan. Helemaal niet. En ook niet door afleiden. Want in Matthäus 4, vers 7, Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En je ziet hier het zwaardgevecht ontstaan. Tjinking, en Jezus zegt, kabam, weg ermee. Er staat eveneens geschreven. De aanval wordt geblokkeerd en een tegenaanval uit Deuteronomium 6, vers 16 slaat de Satan uiteindelijk weer aan de kant. Maar weet dus dat de Satan Gods woord zal gebruiken. En hij zal er ook niet voor terugschrikken om het te gebruiken. Om het ten voordele van hem te gebruiken. En hij gebruikt Gods woord vaak uit de context om ons geloof in twijfel te trekken. Om uiteindelijk ons in verwarring te brengen. En dat doet hij hier ook met Jezus. Hij probeert Jezus hier ook in verwarring te brengen. En hij kent de Bijbel veel beter dan dat wij dat kennen. En dan die derde verzoeking. En die appelleert aan de begeerte van het oog. In vers 8 en 9. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien. Daar hebben we het begeerte van het oog. Met hun heerlijkheid. En zei hij tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Alle koninkrijken van de wereld liet hij hem zien. Alles. Allemaal voor jou, Jezus, zegt hij. Maar onder één voorwaarde, als je mij maar aanbidt. En dat is precies waar de Satan al vanaf het begin af aan op uit is. Wat hij al wil. Vanaf het moment dat hij voor de eerste keer rebelleerde tegen God en uit de hemel werd verjaagd. Omdat hij zich boven God wilde verheffen. En dat wilde hier ook. Hij wil zich boven God de Zoon, boven Jezus wilde hij zich verheffen. Hij zegt, ik geef je alles wat ik hier heb. Zolang je mij maar aanbidt. En Jezus' komst naar deze wereld heeft tot doel om een wereldwijd koninkrijk te stichten. Maar op weg naar dat doel staat in het leven van Jezus staat dat donkere en dat zware moment van het kruis. Dat is een grote hindernis en een enorm offer wat uiteindelijk in de weg staat om dat koninkrijk te starten. Waar Jezus doorheen moet. Waar hij doorheen zal moeten. Waar hij de last en de zonde van deze hele wereld zal moeten dragen. En de duivel biedt Jezus op deze manier een manier om er omheen te komen. Een soort shortcut, om het zo maar te zeggen. Een soort kortere weg. Waardoor jij Jezus niet aan het kruis zou hoeven sterven. Dan kan Jezus gewoon zijn koninkrijk starten. Dat is toch een fantastische deal, toch Jezus? Het is toch misschien niet helemaal wat je in gedachten had, maar ja, wat maakt het uit? Je krijgt wat je wilt, het doel heiligt de middelen toch? En we zien dat deze laatste verzoeking misschien wel het meest verleidelijke is voor Jezus om op in te gaan. Het bood Jezus namelijk een hele mooie en makkelijke manier om onder die zware last van dat kruis uit te komen. Maar gelukkig. Wederom grijpt Jezus weer uit het wapenarsenaal en trekt een ander zwaard van de geest, de rema van God, in vers 10. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want daar staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En wat er gebeurt als Jezus hem weer een slag toebrengt, dan lezen we in vers 11, toen liet de duivel hem gaan en zie engelen kwamen en dienden hem. En dat lezen we ook in Jacobus 4, vers 7. Daar staat het zo, als opdracht aan ons, als gebod aan ons, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dan heeft hij tussen aanhaakjes wel wat beters te doen. Dan gaat hij andere achter anderen aan. Maar bied weerstand, hou vol, geef niet op. Want die verzoekingen komen niet vaak in één, die komen meestal in drie. Maar bied weerstand. Want hoe vaak bieden we geen weerstand aan de duivel? Hoe vaak bieden we geen weerstand aan verzoekingen? Hoe vaak laten we de duivel gewoon maar zijn gang gaan? Hoe vaak geven we toe aan een verzoeking? Maar de Bijbel leert dat als wij het woord van God kennen en gebruiken op het moment dat we worden aangevallen, dan zal de duivel van ons wegvluchten. En Satan hoeft namelijk geen enkele overwinning op jou te boeken en op mij. Dat hoeft hij helemaal niet. Want Jezus Christus heeft al overwonnen. Jezus Christus die in mij is, is groter dan de duivel die in de wereld is. Zegt 1 Johannes 4. Vers 4b zegt het zo, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. En hoe zorgen we er dan voor dat we dit ook kunnen toepassen in ons leven? Hoe zorgen we er nou voor dat we moeten weten wat we moeten zeggen en we moeten doen in een situatie van verzoeking? Nou, in de eerste plaats moeten we zorgen dat we goed voorbereid zijn. Dus zorg dat je in de vuurlinie blijft. Dus je zegt, wat bedoel je daar nou mee? Nou, wat ik daarmee bedoel, is dat je jezelf verzekert dat je naar een kerk gaat of naar een bijbelstudie gaat, waar het woord van God recht gesneden wordt. Dat op de juiste manier gepredikt wordt. Dat als je naar een bijeenkomst gaat of naar sprekers online luistert, hè, want ik hoor je ook al bidden dat je al vanochtend naar een preek hebt geluisterd. Ik neem niet aan dat je al naar een andere kerk bent gegaan. Nee, je hebt online geluisterd, je hebt op internet waarschijnlijk geluisterd. Of via een bandje of via een cd. Maar zorg er dan voor dat je dan wel luistert naar mensen die de Bijbel open doen. En niet naar iemand die sporadisch een keer een vers zegt of in sommige gevallen waar nooit de Bijbel open gaat. Dan moet je je serieus afvragen of dat wel de plek is waar je moet zijn. Maar een goede spreker is iemand die regelmatig zwaarden tevoorschijn tovert en de zaal inslingert. Als ik hier een vers op het scherm laat zien of voorlees, dan heb ik niet specifiek iemand in gedachten. Maar dat is namelijk niet aan de spreker. Maar het kan soms zo zijn dat een specifiek vers of rema, een zwaard van de geest, zijn weg vindt recht in de hart van iemand die hier aanwezig is. Die dat net nodig had om dat specifieke woord van God te horen. Na een preek krijg ik ook zo vaak dat mensen me totaal verschillende dingen vertellen over wat ze geraakt hebben, of wat hen geraakt heeft in de preek. En dat zijn vaak versen die ze zeggen, oh, dat vers dat raakte me zo. En dat was op dat moment het rema wat jij nodig had. En ik weet dat van tevoren niet. En dat is gelukkig ook aan God om dat te bepalen. Het is God die daar het zwaard van zijn geest het hart raakt. En wat ik wil zeggen is dat het woord van God een kracht en een macht heeft die wij ons eigenlijk nauwelijks realiseren. Het woord van God is zo krachtig, is zo machtig. Het is onderschat nooit dat potentieel en de macht van een eenvoudig gezegde uit het woord van God. En zorg er dus voor dat je in de buurt bent van mensen die zwaarder de zaal inslingeren. Zorg dat je in de buurt bent van die mensen. En op de tweede plaats, onderzoek elk onderdeel van de wapenrusting. Dit is het wapenarsenaal wat we hebben, de Bijbel. Onderzoek dat. Onderzoek dat aandachtig. Want het kan je soms uit moeilijke situaties redden. Waar haalde Jezus al zijn verweer vandaan? Alle drie de verweren, alle drie de rema's kwamen uit het woord van God. En in dit geval allemaal uit Deuteronomium. Wanneer is de laatste keer dat je een stille tijd of de Deuteronomium hebt bestudeerd? Wanneer was dat voor de laatste keer? Nou, een tijdje geleden toch al. Of misschien heb je het nog nooit gedaan. Niet dat het daarom gaat, maar het gaat er om het feit dat de gehele Bijbel het geïnspireerde woord van God is. Daar gaat het om. En elk woord van hem, dat het van hem afkomstig is en dat het door de mens is vastgelegd. In 2 Timotheüs 3, vers 16 staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Daarvoor is het. En dat is niet om dan te zeggen, ja, heel de schrift. Nee, dat gaat om die rema's. Op het moment dat mensen problemen hebben, op het moment dat mensen verzocht worden, dan is het fantastisch om hen te kunnen bemoedigen, hen te kunnen helpen met een rema van God. Met een gezegde van God. Hoe fijn is dat? Dus onderschat nooit wat het betekent om de Bijbel te lezen. Zelfs niet de profeten uit het Oude Testament. En hoe vaak lees je niet door de Bijbel heen en ontdek je steeds weer nieuwe waarheden? Wie kent dat niet? Ja, dat je weer een tekst leest en denk je, oh, dat had ik helemaal niet zo gezien. Dat had ik helemaal niet zo... Oh, wat mooi. De diepte van Gods woord is ongelooflijk. Het is een wonderboek. En onderzoek daarom elk onderdeel, elk vers. Bestudeer het en voeg het toe als nieuwe zwaarden aan jouw wapenarsenaal. Want eens komen ze van pas om de Satan te verslaan. Te verslaan en om die verzoeking uit je leven te krijgen. En dat brengt me tot slot op bij het derde punt. Verzamel gewoon je eigen zwaarden. Je zult niet altijd namelijk de Bijbel bij je hebben op het moment dat je iets moet opzoeken, omdat het op dat moment uitkomt, omdat je op dat moment verleid wordt of verzocht wordt. Nee, het betekent dat je die rema's, die gezegden van God, in je geheugen moet opslaan. Dat je ze gewoon uit je hoofd moet leren. Dat je ze moet weten. Dat je ze eigen moet maken. Niet alleen in je hoofd, maar ook in je hart. Dat je weet waarover je het hebt. En dat betekent dat als je dat doet, dat als de verleiding daar is, dat je dan een beroep op ze kan doen. Dat je daarmee ze kan afslaan. Dus als je de Bijbelversen onthoudt, dan gaan ze met je mee waar jij ook bent. Of je nou een fysieke Bijbel bij je hebt of niet. En daarom vind ik het zo mooi wat er in Psalm 119, vers 11 staat tot slot. Ik heb uw belofte. En het woordje belofte in het Hebreeuws wordt ook wel in andere Bijbels vertaald met reden of woord. Dus je zou ook simpelweg kunnen zeggen, ik heb uw woord in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Opdat ik daarmee, ik word wel verzocht, maar met uw woord kan ik die verzoeking afslaan? Kan ik die verleiding van me afhouden? Want ik wil niet tegen u zondig. En als je zijn woord in je hart meedraagt, dan heb je het beschikbaar op het moment dat je het nodig hebt. Dus de conclusie waar het om gaat, God heeft alles gegeven. Alles gegeven wat wij nodig hebben om de verzoeking te weerstaan. En wat is dat? Dat is het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Maar onder dat alles ligt er nog een veel belangrijker principe. En dat is als we God lief hebben met heel ons hart, dan zullen we nooit willen dat we hem verdriet doen. En met die motivatie kunnen we de verzoeking leren overwinnen. Amen. Amen.